Grand Prix van Qatar, Lewis Hamilton tegen Max Verstappen, deel 20 in het jaar 2021. Welkom bij Slipstream en dat is aflevering 34 dit seizoen. Kees, Qatar, Hamilton tegen Verstappen. Wat een waanzinnig weekend hebben we gezien.
Dat hebben we zeker.
Ja. Met de nadruk op waanzinnig.
Ja, maar dan heb je het weer, en daar heb ik een hekel aan dat randgebeuren. Dat was wel ergerlijk. Nee, maar het was wel buitengewoon interessant. En het is ook ene kant uitgegaan zoals het voorspeld was. Aan de andere kant waren er toch wat verrassingen. En natuurlijk was Hamilton en Mercedes ijzersterk. Dat wil zeggen die combinatie. Want zijn teamgenoot viel natuurlijk niet alleen uit, maar ook zwaar tegen. En dan maak ik een rare opmerking. Maar Verstappen heeft natuurlijk niet alleen de schade beperkt, maar eigenlijk is die iets uitgelopen. Want daar kijk je raar. Maar door dat ene punt te pakken, heeft hij. Dat had ook Hamilton kunnen nemen. Hij had er twee punten gescheeld. En dus hij heeft het meer dan goed gedaan. Maar verrewijze moet je zeggen, want anders komen ook weer die Hamilton-fans. Hij was kansloos. Hij was absoluut kansloos tegen Hamilton.
Gaan we het zo uitgebreid over hebben. We denken heel even terug naar Brazilië. Want dat ging dus namelijk voor het weekend ook. Ging Mercedes eerst terug naar Brazilië. Want de inhaalactie van Hamilton, dat ze samen eraf gingen. Ja, Max moest toch straf krijgen. Het zijn allemaal kinderen ook, hè?
Ja, dat zijn het ook. En bedoel, vorige week heb ik gezegd, dit was geweldig, dit was racen. En precies wat we hier aan tafel besproken hebben, is nu ook gesproken. Hè? Want, nou ben ik even kwijt welke rijden.
Norris?
Nee, Montoya, die heeft dat heel goed gezegd. Max, die ging ervan uit, Hamilton moet maar opzij gaan, want anders kost hem dat de punten en het is in mijn voordeel. Nou, dat mag ook, dat is fair, dat is racen. Maar ze hebben niks fouts gedaan daar. Max had volkomen gelijk toen hij geïnterviewd werd en zei van, ik zat achter het stuur van die auto en mij interesseert het verder niet. Want als ik hier de straf voor krijg, is dat raar. Nou, zo is dat ook. Maar de hele situatie waarin blijkt dat het niet van origine de stewards waren, maar de wedstrijdleider die zich daarmee bemoeid had. Dat het zo lang moet duren, dat er überhaupt over gesproken is. En dan ook, want het is niet alleen Wolf, maar ook Christian Horner met allerlei opmerkingen. En dan hebben we het nu even over deze actie tijdens de race. Maar dan komt ook dat gezeur over die vleugel. En dan vraag ik me gelijk af, Horner, waar is je protest gebleven?
Ja, om het even af te sluiten, want dan gaan we toch gewoon verder met Qatar, waar ik blij mee ben. Want dat is iets wat ik zelf namelijk ook heel erg vind. Daar heb ik het met Jos ook over gehad. Ik zeg, iedereen kan wel roepen, Max doet dit, Max doet dat. En Mercedes vindt dat Max een straf krijgt. Als daar, toen Jos daar zijn debuut maakte, was daar gras en een grindbak. Als dat er nu nog was geweest, dan had Hamilton daar nooit aan de buitenkant gezeten. Want Hamilton denkt ook, ik probeer het wel. En als het niet lukt, dan is er asfalt zat om naast de baan te rijden. Dus eigenlijk is het ook zo, als je daar geen asfalt neerlegt als uitloopstrook, dan heb je dit soort problemen ook niet.
Dat is helemaal waar, maar het is weer als. Ja. Het ligt er nou eenmaal.
Nee, dat,
en
dat
ze hebben gewoon alle twee ver gereden met het mes tussen de tanden.
Dat ben ik ook met je
eens. Super, en daar moeten ze ook niet zo over zeuren. Goed, en zo. Dat achteraf. We hebben daar toch van genoten van die actie. En wie Hamilton-fan was, vond het geweldig van Hamilton. Wie Verstappen-fan was, vond het geweldig hoe Verstappen verdedigd heeft. Klaar uit, volgende ronde. Die hebben we in Qatar gezien. Nou, daar kwam dit allemaal niet voor. Maar er was natuurlijk vooraf wel weer een hele hoop gezeur over deze affaire. En dan nog veel meer.
Het leidt af, hè?
Het beschadigt. Het doet af aan het geweldige duel wat we zien. Ja. Hè? En dan nu voor de 20e keer. Nou, en we gaan dat nog 2 keer zien. Dus dat leidt af en het is ook nergens voor nodig. En we hebben het dan, kom ik maar even hier recent, over het gebruik van taal in de Tweede Kamer hier. Maar wat deze twee heren daar voor taal gebruiken, dat lijkt ook nergens op.
Nee.
En dat hoeft toch niet?
Nee. De taal op de baan is mooi. We hebben het nu ook weer heel even over die achtervleugel van Mercedes. Ik maak me meer zorgen over de achtervleugel van Red Bull.
Ja, daar heb ik veel over te zeggen. Zo, Red Bull heeft natuurlijk een mega probleem, hè, want ze kunnen eigenlijk de ideale vleugel voor bijvoorbeeld dit circuit niet gebruiken.
Ze hebben zo'n mooie slogan daar, bij Red Bull.
Ja, nou dat geeft het in dit geval niet, hè, die vleugel. Want ze moeten teruggrijpen op een vleugel die je eigenlijk niet wil gebruiken.
Nee.
Nou, dat is jammer. Hoe ze dat gaan oplossen? Ja, dat is voor mij een vraag. Ik hoop dat het zo lukt. Maar als je het, laat zeggen, nu niet kan, waarom zou het volgende week wel kunnen, over 14 dagen? Dat is één ding. Maar vleugel is natuurlijk een hot item. En nogmaals, waar bleef het protest? Nou, het protest komt niet, want die vleugel is gewoon in orde. Ja. En dan kom ik er ook nog even op terug over dat geschreeuw over die snelheidsverschillen. En Mercedes moet een bom van een motor hebben. Nou, ik heb eventjes uit interesse gewoon een klein berekeningetje gemaakt. Nou, dat zit hem echt niet in die motor, want dan heb je zo vreselijk veel meer vermogen nodig. Het zit hem inderdaad in de aerodynamica, waardoor ze minder luchtweerstand hebben, waardoor die dan inderdaad een hogere topsnelheid heeft. Maar, om voor de duidelijkheid, Hamilton gebruikte een oude motor, dus niet die zogenaamd hele verse motor die hij in Sao Paulo...
Nee, die gaan ze in Jeddah.
En relatief de snelheidsverschillen tussen de teams, hè, niet alleen Mercedes en Red Bull, maar ook weer Mercedes met, laten we zeggen, Ferrari, was relatief gelijk op beide circuits. Dus dat valt allemaal wel mee. Maar ze hebben dat gewoon goed van elkaar. En aangezien de FIA niet gezegd dat het illegaal is, moet dat ook stoppen, dat geklets daarover. En gaan we het bij de volgende race zien of Red Bull misschien een betere achtervleugel brengt. Maar dat is afwachten. En overigens kom ik even over vermogen. Wat ik in Qatar helemaal niet gezien heb, was die geweldige, dat geweldige vermogen van Ferrari.
Nee.
Terwijl dat hier zou moeten uitblinken.
Ja. Mocht u nou helemaal de weg kwijt zijn, we hebben het over twee achtervleugels. Allereerst de Mercedes achtervleugel. Die is gewoon legaal, want daar is geen protest gekomen. We hebben in Brazilië dat akkefietje gehad dat die afgekeurd is. Overigens, regels zijn regels, terecht afgekeurd. De Red Bull achtervleugel is er eentje die, in het Engels noemen we het oscillating. In het Nederlands is het oscillatie. Ja, het is een trilling, noem ik het. En wat heel vervelend is, Kees, want daarom maak ik me zorgen over die achtervleugel. Als het zo flabbert en doet... Ja, koolstofvezel is daar niet voor gemaakt, dus dat breekt. En dan ben je echt heel veel verder van huis, buiten het feit dat het gewoon snelheid kost op het rechte stuk. Daarom hebben ze met een oude achtervleugel moeten rijden. Maar ja, je moet dat probleem wel oplossen. Want als je dadelijk met deze achtervleugel ook in Jeddah gaat rijden, dan ben je bijna kansloos. Begrijp ik.
Met ik zou één woordje schrappen, bijna. Dan ben je kansloos.
Oh, oké. Nee, dan zijn we. Goed, maar daar gaan we het volgende week misschien nog wel over hebben. Want we kijken naar twee rijders op de toppen van hun kunnen. Eentje is waanzinnig snel in de kwalificatie. En dan zit ik naar die kwalificatie te kijken. En dan denk ik, in Monaco hebben wij het erover gehad. Waarom ga je laat je tweede run doen? Want dan is de kans altijd groot dat er een gele of een rode vlag is. En we zijn zoveel races verder en er is weer precies hetzelfde. Ik begrijp het nog steeds niet.
Het was niet alleen dus die keuze van wanneer je uitgaat, maar in het algemeen ook weer die enorme file die ontstond.
Ja.
En dan vraag je inderdaad af, heeft nou niemand iets geleerd?
Nee, maar ga als eerste. Dan heb je geen last van iemand die langzaam rijdt aan het eind van de ronde. Je kan gewoon je eigen ding doen. En je gaat mij niet vertellen dat het verschil tussen als eerste of als laatste gaan met die 10 autootjes op de baan nou net een halve seconde scheelt, Kees.
Nee, maar
dat,
goed.
Dat kan als het een opdrogende baan is misschien.
Dan zeker.
Dan
maar je hebt nu gezien, als je het hele seizoen bekijkt, dat het geen voordeel oplevert als je als laatste weggaat.
Nee.
Dus als wij als kijker dat zien, moet een team dat natuurlijk ook. En dat geldt dan niet alleen voor de toppers, maar dat geldt ook voor zeg maar de nummer 9 en nummer 10.
Ja, en dan vind ik het toch. Ik ben altijd de eerste die roept gele vlag. Je moet van je gas afgaan, want het is belachelijk als je dat niet doet. Vind ik nog steeds. Het rare is ook dat ik... ook iets vindt voor het punt als je zegt, ja, Maar waarom zijn ze nou zo verplaatst en Max en Bottas teruggezet? Want de vlaggen die er waren, die waren niet in de cockpit. En ik kan me ook voorstellen dat je daar op gefocust bent. De bocht is naar rechts, je gezicht is naar rechts, de vlaggen zijn links. Dat je ze mist, kan ik ook nog voorstellen. Dat je daarvoor gestraft wordt, dat je je tijd kwijt bent, kan ik me ook goed voorstellen. Of je dan 5 plaatsen terug moet, is misschien net weer een brug te ver. Hè? Maar dat is een interpretatie van de regels. Als je de regel gewoon ziet, dubbel geel is een straf, is 5 plaatsen terug, kan ik op zich mee leven. Maar ik kan ook op dat punt denken van, ja, er was wel geel, geen geel. Stond Gasly stil of reed hij heel langzaam? Als hij langzaam rijdt, moet het dan niet een witte vlag zijn, omdat er een auto langzaam rijdt. En een witte vlag mag gewoon vol gas doorrijden. Dus er is wel voer voor discussie.
Nou ja, die wil je aangaan, maar ja. Ik niet. Nee, maar er was toch niet sprake van een witte. Er was dubbel geel.
Ja, hij heeft het alleen niet gezien.
Ja.
Maar... Ja, maar moet je dan 5 plaatsen terug of moet je dan zeggen tijd kwijt?
Ja, maar dat is weer persoonlijk. Juist. Ik zou zeggen tijd kwijt.
Ja.
Ja, maar ik weet niet precies hoe de regels zijn. Maar ik denk dat men hier gehandeld heeft naar de regels. Nou ja, dat ik vind, en jij misschien ook, dat de regel anders moet zijn.
Maar ik vind
de hele discussie, en waar ook, daar kom ik weer, Horner ook over geblaft heeft. Hè, en eigenlijk aan Marshall beledigd en zo.
Ja, dat moet hij niet doen.
Dit zijn de regels. En klaar.
Nee,
en...
De reden is dat ik namelijk... Kijk, ik vind het prima dat je gestraft wordt, want dat is de regel. Aan de andere kant kan ik ook begrijpen dat als daar, hè, de bocht is naar rechts. Kijk, en dit is, er zijn meer circuits, daar zijn die baanposten een beetje ongelukkig. En dan kun je er wel een gele vlag uit hangen, alleen die zit niet in jouw gezichtsveld. Dus dat Maxim op dat moment mist, kan ik me ook nog voorstellen. Misschien had het team dan moeten zeggen, Max, ga van je gas af, want er is een gele vlag.
Nou, daar heb je een punt. Je zegt, uiteindelijk kunnen ze het in ze zien het in de cockpit, maar ze hebben het niet gezien.
Ze hebben
uit de cockpit die Marshall niet gezien. Maar het team, juist. Voor, en als je nou naar de beelden kijkt, hè, van in het algemeen, ik zag gisteren ook mensen, dan denk je eigenlijk, wat doen die daar? Hè, zoals teambazen. Maar dan had toch iemand ook kunnen waarschuwen, jongens, er is dubbel geel.
Ja, Max, abort, kom maar binnen, het is klaar, je bent tweede.
Bijvoorbeeld.
Want we gaan toch niet harder.
Maar dat is allemaal als, het is jammer zo, de regels zijn zo. En gelukkig, Bottas was meer, maar ik denk niet dat dat aan die straf lag. Die speelde daarna helemaal geen rol meer. Maar gelukkig had Max een fantastische start en lag meteen tweede. En dat was het. Dus het heeft hem eigenlijk ook niet veel geschaad. Want ik kan me niet voorstellen, wat misschien mensen denken, dat als hij als tweede was gestart, dat hij Hamilton wel had bij kunnen houden. Daar geloof ik niks van. Nee.
Hamilton en Verstappen. En het lijkt los of de rest van de Formule 2 auto rijdt, Kees.
Nou, dat was, moet ik zeggen... Kijk, de race was buitengewoon interessant. Hè, weliswaar Verstappen geen kans om Hamilton bij te houden. Maar hij heeft het allerbeste eruit gehaald. Het was knap met het team erbij om die snelste ronde te zetten. Het was heel knap, die pitstops heeft hem niet veel gebracht, maar waren razendsnel. Dus tactisch waren er aardige dingen om te zien. Maar het was natuurlijk, moeten we zo meteen even loven, Alonso.
Daar komen we zo op.
Ja, maar het was natuurlijk schrikbarend op deze baan het verschil tussen deze twee rijders en de rest. Ligt natuurlijk ook aan hun auto, maar aan de andere kant, Perez heeft dezelfde auto, Bottas heeft dezelfde. Dus deze twee rijders, het kan toch niet waar zijn, dat is toch wel een enorm klasseverschil. Als je ziet dat na, ik geloof, 11 ronden, de nummer 3 al op 20 seconden, dus bijna op een pitstop, ligt. Ja, die deden niet mee.
Nee, niet normaal, hè?
Nee, dat is hoe goed ook de show Formule 1 dit jaar is, maar dat komt, en vaak genoeg hier aan tafel besproken, door deze twee giganten, maar de rest valt toch wel zwaar tegen.
Nou, sterker nog, ik denk dat je als Formule 1, we hebben het, hè, mensen, en dan heb ik geen oranje bril op, Maar denkt Max Verstappen nou eens weg? Dan was Hamilton al een race of 4, 5, 6 geleden wereldkampioen geworden. En dan was het klaar geweest. Doordat de strijd Red Bull, Mercedes, Verstappen, Hamilton... Kijken, we zitten op het puntje van de stoel. En alleen daarom. Want de rest... Jongen, ik... Bottas ook. Wat doet die man gisteren weer? Perez, ja, sorry... Maar Gasly was een betere hulp dan Perez gisteren, tenminste, dachten we.
Kom ik even op het eerste wat hij zei terug. En dat is al vaak genoeg hier gezegd. Formule 1 moet Verstappen zo dankbaar zijn.
Ja.
Want zonder Verstappen was deze show niks.
Nee.
Dan val je echt in slaap, want dan rijdt Hamilton alles zoek. En hier is maar één man die partij geeft... Ja, en dan kom ik er ook bij. Dan denk ik ook dat hij dat ja, ook Red Bull beter laat uitzien. Maar zonder dat was natuurlijk een helemaal saaie vertoning. En nu, stel voor dat het weer Hamilton Bottas was. Hè, want daar had het dan op uitgekomen als je nu ook de stand in het kampioenschap ziet. Nee, dat is helemaal waar.
En jij vindt nog steeds eigenlijk, Verstappen is 2 punten ingelopen... omdat hij die snelste ronde van Hamilton heeft afgepakt.
Nou ja, hij heeft de schade meer dan beperkt gehouden.
Ja, heel goed. Bottas en Perez, die waren er niet. Wie er op zaterdag waren, ja, dan laat ik dan heel even... AlphaTauri, Gasly en ook Tsunoda. Op zaterdag top, op zondag flop.
Ja, meer heb ik daar niet aan toe te voegen. Hè? Nee, dat was niks.
Ik vind Gasly wel knap dat hij gewoon derde stond hoor, met die auto.
En dat, of, dat, nee, zaterdag top. Het was
tweede,
echt,
uiteindelijk tweede start.
Ik moest eraan denken eigenlijk dat de leerlingen... Hè, want er is natuurlijk een connectie tussen Alfa, Tauri en Red Bull. Ja, die hebben natuurlijk beter. Het kan toch niet waar zijn dat de ene auto van Red Bull tweede staat... en de andere...
Helft.
Zo, ja. Dat kan niet zijn. En hier had je twee... leerlingen. En ja, ja. Met een... Ja, en die staan wel even in de top 10. Ja. Maar zondag was niks.
Nee. We gaan terug naar het jaar 2014 volgens mij. Meer dan 100 races geleden stond hij op het podium. Fernando Alonso. Begin dit jaar, ja, heb ik ook gezegd. En sommige mensen zijn het niet met me eens. Maar dat denk ik nog steeds. Als het echt een bukjaar was geweest, dan hadden we Alonso echt niet meer in die auto gezien. Hij ziet echt licht aan het eind van de tunnel. En dan is het iemand die er echt bij wil hebben. En gisteren... Ach, ik zat te genieten van die man. Het was op grote afstand van die twee, Kees. Dat weet ik. Maar ik zat te genieten van die man.
Dat was ook genieten. En ook bijvoorbeeld zijn opmerking, hè, dat hij ook meedenkt, hè, naar zijn teamgenoot. Ja. Hè, laat hem vechten als een leeuw.
Ja, het was, maar hij zegt, laat Esteban vechten als een leeuw. Ik moest meteen denken aan Peter Sellers, die ooit een film maakte van, die noemde ze De Muis die Brulde. Want het was wel een beetje een welpje. Het was een beetje een muis die brulde die al kon. Want het was nou niet echt dat ik zeg van... Sjongejonge.
Je bedoelt het vechten als een leeuw?
Ja.
Nee, in eerste instantie helemaal niet. Tweede instantie...
Een klein beetje.
Een klein beetje. Dat klopt. Nee, maar het was geweldig. Maar, en ook, je zag de vreugde bij Alonso. Nee, dit was hartstikke leuk. Dus
hij sprak met zijn hart. Er kwamen nog een paar woorden uit die ik niet zal herhalen. Maar dat vind ik fantastisch.
Maar dat was hartstikke leuk, fantastisch. En daarom was, ondanks dat aan de kop was het heel duidelijk Hamilton, was het toch een interessante race.
Ja, maar is het toch wel een beetje schrijnend. Natuurlijk vind ik de Alonso man, maar het is natuurlijk allemaal maar gewoon... Eigenlijk ook weer gewoon... Hij wordt op een minuut of zo gereden, Kees. Het is gewoon echt kansloos, hè? Je wordt derde, mag je van genieten, fantastisch resultaat. Maar het is natuurlijk wel kansloos derde.
Ja, maar zo kunnen we nog wel een aantal dingen negatief opnoemen. Want ik zeg dan ook, als Verstappen en Hamilton zo ver wegrijden... dan moeten degenen die in dezelfde auto zitten... toch minstens de plek 3-4 innemen.
Ja,
en die doen dat niet. Nou is dan lullig om te zeggen, maar Bottas is uitgevallen... dus die kan dan niet meetellen. Maar normaal moeten die, maar die heb je niet gezien. Nee. Een paar inhaalacties van Perez, maar echt om nou te zeggen van geweldig. En ja, dat is wel schrijnend.
Ja, schrijnend ook de prestatie.
Maar dan is het ook weer schrijnend dat bijvoorbeeld een Ferrari nog steeds niet daarbij zit.
Nee, helemaal niet eens. Leclerc had in de kwalificatie dan nog een excuus. Hè, met een auto die het niet deed. Maar in de races ook. Maar ja, kijk eens naar McLaren. Eigenlijk na Monza niet meer gezien.
Nee, totaal niet. En vergeet niet dat in de top 10 alle teams twee rijders, behalve dan Red Bull en McLaren.
Ja, dus dat...
Twee Alfa Tauris.
Oeh, Williams. Allebei lekker linker voorband. Toch heel eventjes over die voorbanden hebben. Latifi, Russell.
Norris. Bottas.
Allemaal links voor.
Ja, maar goed.
En nee, we gaan daar niet meteen Pirelli de schuld van geven.
Nee, zeker niet. Nee. Maar het enige wat je daarover kan zeggen is dat Pirelli volgens hun eigen, dus niet mijn woorden, maar volgens eigen, het een beetje verkeerd hadden ingeschat dat de zwaarste belasting, dachten zij, linksachter zou zijn. Maar dat was rechtsvoor, wat ook wel te verklaren is met die hele snelle bochten, waar dus al dat gewicht naar die kant komt. En verder is natuurlijk zo, tenminste daar ga ik vanuit, Pirelli heeft aan de hand van slijtage opgegeven 30 ronden. Maar je zag ook dat er ook banden klapten na 20 ronden.
Ja, dan ga je...
Maar hier is gewoon het karkas weer een probleem gegeven. Want het was ook, iedereen zei, het kondigde zich niet aan. Nou, dat is typisch als dat gebeurt. Hè. Dan breekt een koord, lucht eruit, klaar. Ja. Einde oefening. Maar goed, het is, zoals Norris zei, wel gevaarlijk. Maar om dan meteen ook te schreeuwen, we moeten betere banden maken. Nee, hier had niemand ervaring. In die zin, in de praktijk, simulatie is altijd prima. Maar er is geen vervanging voor de praktijk. Dus we geven ook Pirelli zeker niet de schuld. En wat kunnen ze daar verder aan doen?
Ik heb het idee, maar dat is misschien iets wat in een hersenspinsel in mijn hoofd zit, dat het zomaar zou kunnen dat ze de pits uitrijden. Dat ze eigenlijk op een of andere manier met die linker voorband ook misschien even lullig over een curbstone gaan. Want dat waren rare curbstones. En dat daar gewoon een beschadiging, te weinig druk, een beschadigingetje. En 20 ronden later betaal je die prijs.
Ja, dat te weinig druk kan natuurlijk eigenlijk niet zijn, hè, want dat wordt allemaal gecontroleerd. Nee, maar dat kan. Maar het kan zijn even iets te zware belasting. En het is namelijk niet zo dat dat koord breekt dan in die 20ste ronde. Dat is het eindeffect.
Ja,
maar
ja.
De schade wordt al veel eerder aangericht.
Wat apart was, ik hoorde Jenson Button dit weekend zeggen dat het asfalt was heel glad. Maar de rijders klaagden niet, want als je neerwaartse druk had, dan was er wel heel veel grip. Dus het was ook een heel apart asfaltcase.
Ja, ik weet niet hoe Button dat ervaren heeft, dus daar heb ik geen oordeel over. Het enige wat ik weet, dat iedere rijder zeer tevreden was en dat de baan veel grip had.
Ja, de curbstones waren wel apart.
Ja, er was wel meer apart aan deze baan. Ik bedoel, ook typisch motorfietsencircuit. He, dus met die uitloopzones en hoe dat werkt. Maar nogmaals, ik vind hetzelfde als men zegt Monaco is te smal. Nee, daar rijden we.
Oh nee.
Dus het was voor mij verder prima.
Maar ja, dan denk ik, Kees, dat we hier niet meer terugkomen. Althans, we gaan wel terugkomen in Qatar. Maar er schijnt een heel nieuw circuit aan de haven, à la Abu Dhabi-achtig gebouwd te gaan worden. Ja, de voetbalstadions zijn klaar, dus kunnen we nu een nieuw circuit bouwen.
Maar de vraag is, moet je hier terugkomen? Kijk, uiteindelijk was dit een noodoplossing.
Ja.
Er stond nooit gepland om op dit circuit. Dus we moeten zeggen, de organisatie daar heeft dat perfect gedaan. We hebben weer een race gehad voor het wereldkampioenschap. Dat had ook zomaar kunnen zijn, één race minder. Nou, en naar mijn mening is dit circuit, dat zei ik vorige week ook in de motorfietsen, is niet zo'n circuit voor Formule 1.
Sorry dat ik zeg, en ga nou niet meteen mensen roepen dat ik Assen niet leuk vind, maar in principe geldt dat wat mij betreft ook voor Assen. Dat is te smal, eigenlijk kun je niet. Het is waanzinnig mooi, maar qua racen is het lastig.
Nee, maar als je een circuit bouwt voor motorfietsen, dan moet je een aantal dingen ombouwen, dat kan natuurlijk.
Ja.
Maar dat was hier niet gedaan in Qatar.
Nee.
En het was hartstikke goed dat het een opvulling was. Maar het is ook een goede idee dat we wel in de toekomst waarschijnlijk naar Qatar gaan. Maar op een andere baan die ze even nieuw gaan aanleggen daar.
Ja, je moet wel, hè? De tijd zat.
Ja.
Ja, weet je wat ik nou raar vind? We zitten dadelijk half december en dan zijn we nog aan het racen in de Formule 1. En gelukkig waren er tijden dat we al lang klaar waren en dat je rondom dit weekend gewoon jonge talenten in je auto liet rijden. Ho.
Oh, dat zijn wel twee hele goeie.
Ja, hè?
Ja, is, ja. Jammer genoeg beiden niet meer onder ons, maar Senna en Beloff.
Ja, en Dave Ryan, overigens. Die, ja, die is misschien wat minder bekend, maar...
Ja, nou ja, die had nog een aardig akkefietje, geloof ik, ooit met Hamilton, hè?
Senna en Beloff. Twee mannen die op Silverstone mochten testen met de McLaren. Je kan het je bijna niet meer voorstellen, Kees, dat gewoon... We na een race even twee Formule 3 talenten, Formule 2 talenten. Jongens, kom eens even een dagje testen, want we willen jullie even eventjes evalueren.
Ja, maar jij zegt dan niet voor te stellen. Nou, ik ga nou even terug. Ook Jos Verstappen heeft hier aan meegedaan, hè? Zelfs met een McLaren.
Ja, een jaar of 10 later.
Ja, en ja, dat was toen zo. Maar goed, nu worden ze in de simulator en nu zijn er al afspraken gemaakt. Maar het is wel natuurlijk een verschil met uitzonderingen daar gelaten, met heden ten dagen. Want hier op deze foto staan ook echt twee grote talenten waarvan het al duidelijk was. En ook twee talenten die hun eigen weg gingen.
Ja, Senna die, ja, daar hebben we het, die hoeft eigenlijk geen introductie. Maar Beloff... Ja, dat was eigenlijk in potentie misschien wel de eerste Duitse echte superster in de Formule 1.
Ja, ik ga een stapje... En misschien wel de allersnelste Duitser die er geweest is.
Ja.
Ja, die trapte het gas echt diep in.
Ja.
Zo, dat is misschien ook uiteindelijk zijn noodlot geworden.
Ja.
En natuurlijk hebben we hier... moeten mensen maar kijken, maar hier twee mensen die... met oneerbiedig gezegd tweederangs auto's, bijna de Grand Prix van Monaco gewonnen hadden.
Zes maanden na deze foto, Kees, worden ze uiteindelijk tweede en derde in Monaco.
En ik ga dan nog even daaraan toevoegen, had de wedstrijder niet ingegrepen, wat toen ook een redelijke rel was, ja, dan had een van die twee gewonnen.
Ja.
En waarschijnlijk was het Beloff geweest, hè? Want ja, die was op dat moment in zijn terel nog sneller dan Senna in die foeilelijke Toolman.
Ja, wat dan wel een heel bizar misschien samenloop van omstandigheden is, dat degene die besliste dat die race daar moest worden afgelast in Monaco, die Grand Prix, was Jack Hicks.
Ja, klopt. Dat klopt.
Die later toch ook weer redelijk betrokken was bij de dood van Stefan Beloff.
Ja, dat is natuurlijk een
bizar.
Een bizar samenloop van omstandigheden.
Dat is ook een hele bizarre samenloop. Maar dat soort dingen zijn natuurlijk heel bizar, Kees. Dat hij daar ervoor zorgt dat Prost wint. Of dat nou bewust is of onbewust. En uiteindelijk ook dat je ook misschien wel denkt van... Ja, misschien wilde Beloff X wel gewoon nog even een lesje leren. Van vriend.
Laten we niet zo ver gaan. Het is al tragisch genoeg.
Ja.
Maar ik zeg, zijn snelheid was ongekend.
Ja.
En ik zeg, zei al eerder, misschien dat die snelheid wel zo hoog was. Hè, of zijn drang, dat ook zijn einde betekend heeft.
Ja. Stefan Beloff, hij race de Formule Ford voor Walter Lechner. En hij zal bij mij altijd bijblijven. Omdat mijn allereerste podium ooit in de autosport... Toen werd ik derde en toen won hij een Formule Ford race op Zandvoort.
Oh, en wat dus, leuk dan dat je zondag ook gewonnen hebt.
Ja,
dat
leuk,
weer op een podium.
Dus, 40 jaar later en dat doen we nog steeds, Kees.
Ja.
We eindigen met wat nieuws. Guan Yu Zhou. Chinees. De eerste Chinees die gaat racen in de Formule 1. Bij Alfa Romeo. Schijnt een budgetje mee te nemen ook. Dus... op zich, dat er een Chinees in de Formule 1 komt, is niet meer dan logisch. Met zoveel mensen moet er toch eentje zijn die heel hard kan autorijden, of niet?
Dat zou je denken, maar en deze man is dan waarschijnlijk van die hoeveelheid die er nu bekend zijn, degene die het snelste rijdt. Maar ik zet toch mijn vraagtekens erbij. Laten we eerst eens even kijken of hij Formule 2 kampioen wordt. Daar staat hij. Nou ja, dat zeg jij, hij heeft nog een kans. Maar hij staat niet eerst in het kampioenschap. Dus ik vermoed, en dat spijt me dan, ik vermoed dat toch de commercie, het zijn een Chinees, vooral de hoeveelheid geld. Ja, en als je zo erin moet komen, dan ja, is niet dat ik zeg, daar zit je op te wachten. Er zijn jongens die beter zijn, in ieder geval op de baan beter zijn. Ja, en dan het geld niet hebben.
Al is het alleen al Oscar Piastri, die eerste staat in dat Formule 2 kampioenschap en dit jaar voor het eerst rijdt.
Precies, die is, en Zhou is tweede jaar, geloof ik al.
Derde jaar misschien. Wel,
ja, maar in ieder geval, hier spelen de andere dingen dan alleen talent mee.
Ja, wat ik wel me afvraag even, want dan moet ik altijd weer lachen.
Want waarom, waarom moet die Giovinazzi er dan uit? Hè? Want die doet het ook goed, maar het is het geld. Ja, en als het geld de doorslag geeft, of politieke dingen de doorslag geeft, dan zeg ik, dan zit het met het talent.
Ik geloof dat hoe later je remt, hoe minder geld je meeneemt.
Nou, goede uitspraak. Ja.
Toch?
Ja. En dan is het geld natuurlijk andersom ook. Hè?
Ja. Overigens vraag ik me dan ook af wanneer. Dit is denk ik al 2 maanden geleden ongeveer getekend. En bijna. Want de dag dat het bekend werd, werd Giovinazzi in de Formule E aangekondigd. Dus. En ik ga me niet voorstellen dat hij wakker werd en dat zei je. Je rijdt niet meer, dat hij de telefoon gepakt heeft en 's middags een deal had. Denk
nee,
je wel?
Maar we hebben dat natuurlijk ook met de Bottas en met Russell
daarom
gezien.
Dus wel weer leuk nieuwtje. De IndyCar testen gaat gewoon door. En Stoffel van Doornen en Nyck de Vries gaan allebei testen. Stoffel bij McLaren en Nyck de Vries bij Meyer Shank Racing. Winnaars van de Indy 500. Ja, die gaan allebei een beetje kijken of daar misschien in de toekomst wat te rijden is. Vind ik mooi.
Ik ga ervan uit dat Nick sowieso zijn best doet. Maar ik zou alles op alles zetten om daar een plekje te vinden. Want het mogen duidelijk zijn. Formule 1 is vol. Dus en dan een reserverijder. Hij was nu ook daar uitgenodigd om eventueel in te vallen. Ja, daar zou ik toch mijn carrière niet mee willen vervolgen.
Nee. Goed, volgende week zijn wij er weer. Dan kijken we vooruit naar Jeddah, naar de Grand Prix van Saoedi-Arabië. En heb je vragen, stel ze dan in de comments, dan komen wij erop terug. En als je onder deze slipstream kijkt, dan kun je ook zien waar je dat t-shirt kan. We hebben de slipstream t-shirts in de shop. Je kan ze bestellen, daar staat alles. En de opbrengst gaat richting een goed doel. Tot zover slipstream voor deze week. Kees, ben ik iets vergeten?
Niets.
Zeker weten?
Nee, zeker weten. Ik wil nog wel even denken, maar nee, ik kom op niets.
Tot volgende week.